Ik ben vanmorgen vergeten om te zeggen dat Wouter vandaag voorgaat en ons gaat vertellen over in de serie over de erediensten, over de aanbidding. En ik wil graag bidden voor zijn leiding. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn bij u, Heer, om u te aanbidden. Heer, dank u wel dat, dat daarover ook van alles geschreven staat in uw woord, Heer, en dat we daarin... daaruit mogen leren, Heer, en wilt u zo Wouter uw woorden geven, Heer, om ons te laten leren wat het is om u te aanbidden. Heer, dank u wel voor Wouter, sterk hem zo en geef hem kracht en de moed om de dingen te zeggen die nodig zijn, Heer, om uw trouw te laten zien en ook hoe wij onze liefde aan u kunnen laten zien. Dank u wel voor Wouter en ik zegen hem zo in uw heilige naam. Amen.
Goedemorgen gemeente. We zijn over de helft van de preekserie over de eredienst. Dit is de derde zondag van vier zondagen waarin we het thema de eredienst behandelen. En vandaag, zoals al gezegd, zal ik spreken over de eredienst en aanbidding. De eerste preek uit deze serie heeft Irene ons meegenomen. In het Oude Testament versus het Nieuwe Testament. Daarin nagedacht over de eredienst. Vorige week heeft Joël Boertjens ons meegenomen over de eredienst en de woordverkondiging. En vandaag dus de eredienst en aanbidding. En het is voor mij alweer 2 jaar geleden dat ik hier sprak over aanbidding. En het thema was toen op zoek naar Gods manifeste aanwezigheid. Misschien weet je het nog wel, een preek waarin ik wel 20 keer het woord manifeste heb gebruikt. En ik ga een aantal van die onderdelen die ik toen met jullie heb doorgenomen vandaag ook weer doornemen. Ik ben de laatste tijd bezig met teruggaan naar de basis. Teruggaan naar de basis neem ik vanmorgen ook als thema voor het onderwerp aanbidding. En ik wil terug naar de Bijbelse basis voor aanbidding. Gods aanwezigheid maakt het verschil. Gods manifeste aanwezigheid. En waarom is de aanwezigheid van God zo belangrijk? Exodus 33, zoekt u het er even bij. Geeft het verhaal weer van Mozes die een ontmoeting met God heeft, waarbij hij de stenen tafelen krijgt. En in vers 15 zegt Mozes het volgende. Als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. Gods aanwezigheid in ons leven maakt dus het verschil tussen ons en de wereld. Dat is eigenlijk wat Mozes hier laat zien. Als we geleid worden door de Heilige Geest, dan merken mensen om ons heen dat. Dat is ook het doel van de gezamenlijke muzikale aanbidding. Als we de Bijbel bestuderen over gezamenlijke muzikale aanbidding, dan komen we tot de ontdekking dat er een soort protocol te ontdekken is voor het optrekken naar Gods troon, Gods glorie, waarin we net ook in het laatste lied, Heer, u bent El Elohim, gezongen hebben. Een ontmoeting in Gods aanwezigheid. En het is een protocol als in een soort stappenplan. Het is geen trucje of een formule waardoor we God kunnen forceren om zijn aanwezigheid over ons uit te storten. Maar het is meer een vorm of een manier waarop we onszelf en elkaar kunnen voorbereiden op die ontmoeting. En de eerste stap is dankzegging. En we gaan vandaag veel spitten, dus ik hoop dat u uw Bijbel heeft meegenomen. Waar het staat wel geprojecteerd, maar wat er staat heb ik niet geprojecteerd. Dankzegging is de eerste stap. Psalm 100 zegt, kom nu zijn poorten met dankzegging binnen. Dankzegging, omdat we onszelf en elkaar eraan mogen herinneren wie God is en wat hij gedaan heeft. mooie is dat we voor dankzegging niet in een supergeestelijke stemming hoeven te zijn. Want we kunnen simpelweg terugblikken op alle goede daden die Hij gedaan heeft. We gaan zijn poorten, zijn aanwezigheid binnen, onder dankzegging van de dingen die Hij al gedaan heeft. Het kan natuurlijk zomaar voorkomen dat je een hele andere start hebt gehad vanmorgen, of de afgelopen week, dat het leven zwaar is en je even niet op de toppen van geestelijkheid wandelt. Maar bedenk dan dat veel psalmisten ook uit een diepe en zware periode kwamen, door te beginnen met het uiten van dank, dankzegging, als de eerste stap onderweg naar een ontmoeting met God. De tweede stap, lofprijzing. Als we spreken over aanbidding, hebben we het niet altijd over muziek. Het woord aanbidding roept bij iedereen een ander beeld op. En dat maakt het soms ook zo lastig. Maar ook verrassend om daarover te spreken met elkaar. En de psalm gaat verder. Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen, zijn voorhoven met een lofgezang. Hè? Lofliederen, ook wel praise genoemd. Lof zingen is erkennen, bevestigen en proclameren wie God is. En zijn machtige daden bezingen, bejubelen. En het gaat verder dan dankzeggen voor wat Hij gedaan heeft, maar het bevestigt Hem in wie Hij is en zijn machtige daden. En de schrift staat vol met voorbeelden, gelukkig. Dus als je het gevoel hebt dat je de woorden niet kunt vinden om Hem te prijzen, lees dan Psalm 103. En die gaan we in zijn geheel lezen.
Wat?
Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is ze niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. En zo geeft Psalm 103 ons een prachtige les in hoe we God kunnen prijzen om wie Hij is en om zijn prachtige en machtige daden. De volgende stap onderweg naar een ontmoeting met de Heer, met Gods aanwezigheid, is aanbidding. Dankzegging en lofprijzing, de eerste twee stappen, zijn acties van onze wil gebleken. Een wilsbesluit, een keuze. Je hoeft je er niet super geestelijk voor te voelen. De Bijbel geeft ons herhaaldelijk voorbeelden waarin staat geschreven: Ik zal hem danken, ik zal hem loven, ik zal hem prijzen. Maar met worship, aanbidding en adoratie is dat anders. Aanbidding en adoreren en het komen in zijn manifeste aanwezigheid zijn het gevolg van God die tegen je zegt: ik houd ervan als je me dankt en lof zingt. Ik vind het fijn als je erkent wie ik ben. Kom een stukje dichterbij. Ik wil je wat dingen zeggen. Aanbidding wordt een dialoog met God. Dankzegging en lofprijzing is een monoloog. Wij praten over en tegen God. En in aanbidding vinden we een plaats waar hij met ons gaat praten, als wij tegen hem praten. Het is een plaats van vriendschap en intimiteit. Een plaats van buigen. Misschien zelfs knielen. Een plaats van communiceren met hem. Een dialoog, geen monoloog. Een gesprek waarin we heel bewust van zijn grootheid mogen schuilen. Onze twijfels mogen uitspreken in die veilige omgeving van zijn nabijheid, waarin hij fluistert: ik ben jouw rustplaats, jouw trooster. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. Ik geef je nieuwe kracht, een nieuwe naam. Ik richt je op. In Gods glorie, in zijn aanwezigheid, daar gaan dingen veranderen, mensen veranderen. In zijn aanwezigheid schuilt kracht en goedheid. En begrijp me goed, God is altijd en overal aanwezig. Maar Gods aanwezigheid is in verschillende stadia of in verschillende dimensies, zoals ik het noem, aanwezig. Ik heb het ook op het scherm geprojecteerd. God is alomtegenwoordig. Altijd en overal is hij aanwezig. In de tweede dimensie, laten we dat zomaar even noemen, is Gods glorie. Als hij zich manifesteert onder ons. Dus zijn overduidelijke aanwezigheid. En de derde dimensie is straks in de hemelen, als we bij hem zijn. Ik geloof, als we zijn poorten, zijn aanwezigheid binnengaan, met dankzegging, zijn voorhoven met een lofgezang, en dan beginnen te aanbidden en te communiceren, dat hij dan met ons zal gaan communiceren. Dit is de plaats waar zijn glorie, zijn overduidelijke aanwezigheid komt. Zie het niet als een formule als om God te manipuleren, want uiteindelijk is het aan hem om zich te openbaren. En daar kunnen wij niet aan afdoen of aan toevoegen. Maar ik geloof dat als we met een oprecht hart, met een gebed en hartsgesteldheid van dankbaarheid, lofprijzing en aanbidding tot hem naderen, dat hij dan tot ons zal naderen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat hij het zegt. Hiermee wilde ik teruggaan naar de basis van Bijbelse aanbidding. Maar eigenlijk zit daar nog een stap aan vooraf. Joël Boertjes heeft vorige week gesproken over de overgang van doen naar het zijn. Eigenlijk de stap ervoor. Aan de slag gaan met ons zijn voordat we het gaan hebben over het doen. Hoe kan je dienen vanuit je identiteit in Jezus? Het eerste gedeelte van de Efezebrief gaat over geloof. Het tweede deel over gedrag. Dat heeft Joël ons vorige week in zijn woordverkondiging meegenomen. Als we kijken naar Bijbelse aanbidding, dan is het belangrijk om te weten wie je bent. Je identiteit vaststellen. Wie zit er op een sport? Albert, wat doe je? Hardlopen. Dus je bent een hardloper. Ja. Wie nog meer? Korfbal. Dus je bent een korfballer. Nog meer? Voetbal, hè? Ik ben een voetballer. Maar als je een voetballer bent, maar je zou niet meer kunnen voetballen. Ik zal niks over het Nederlands elftal zeggen. Dan raak je misschien wel een identiteitscrisis. He, want in deze westerse wereld is dat wat je doet, is wat je bent, toch? Zo zien we het vaak wel. Of zou het anders zijn? Omdat we een verkeerde blik hebben op de doelen in ons leven, hebben we vaak ook een verkeerde blik op wie we zijn, in geestelijk opzicht. Wil je gebruikt worden door je partner, of door je vrienden, door de kerk, door de overheid? Echt niet. Als je iemand gebruikt, dan behandel je diegene als gereedschap, niet als persoon. En God wil je niet gebruiken, Hij wil je kennen. Hij wil dat jij Hem kent. En ik noem een paar Bijbelse voorbeelden om dat duidelijk te maken. God gebruikte de farao, maar Hij kende Mozes. God gebruikte Saul, maar Hij kende David. God gebruikte Judas, maar Hij kende Jezus. God heeft je niet geschapen zodat Hij je kan gebruiken. Hij schiep jou zodat Hij je kan kennen. En toch zien we onszelf vaak als gereedschap in de handen van God. Objecten die Hij kan gebruiken. Maar we begrijpen het misschien wel verkeerd. God kan alles gebruiken. Maar Hij stuurde zijn zoon zodat Hij een relatie kon hebben met de mensen die geloven. Niet met objecten. Religie leert ons onszelf te zien als gereedschap. Als we goed presteren, zijn we nuttig en maken we God blij. Als we slecht presteren, zijn we nutteloos en kunnen we aan de kant worden gezet of zelfs worden weggegooid. En dat is religie. Ik moet mijn plicht doen om van waarde te kunnen zijn voor God. En aanbidding is juist het tegenovergestelde. Jezus bewees dat ik van waarde ben voor God. Ik dien Hem omdat Hij ook van waarde is voor mij. Via de Bijbel probeert God ons heel duidelijk te leren wie we werkelijk zijn. We zijn kinderen van God. Vrienden van God. Meer dan overwinnaars. Halleluja. Een heilige natie. Een koninkrijk van priesters. Dit laat ons zien hoe God ons ziet. Hoe waardevol Hij ons vindt. En hoe we Hem kunnen dienen. Je bent een priester. Dat lezen we terug in Exodus 19, vers 5 en 6. Zoek me er maar bij. Ik heb het er alleen zelf niet bij gezocht. Is dat stom? Exodus. Ja, dankjewel. Hartstikke lief. Exodus 19, vers 5 en 6. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Oorspronkelijk riep God het hele volk op om een natie van priesters te zijn. Maar ze begonnen het gouden kalf te aanbidden. En zo weigerden de Israëlieten hun roeping om priesters te zijn. Later verkoos God de stam van de Levieten tot het priesterschap. Waarom? Omdat de Levieten hun God meer eerden en lief hadden dan de andere stammen. Daarom heiligde en zegende Hij hen. Ze kregen de bediening van de tabernakel, wat later de tempel werd. zijn ontmoetingsplaats. En volgens de mensen konden alleen Joden priesters worden. En later, volgens de katholieken, konden alleen zij priesters inwijden. En de kerk heeft dat door de jaren heen gevolgd. Maar de waarheid is dit. Vanaf het moment dat je voor God koos, ben je bedoeld om een priester te zijn. Er is geen muur tussen de mensen op het podium en de mensen in de zaal. De mensen op het podium zijn niet beter, ze zijn niet heiliger en ze zijn niet geestelijker. De aanbiddingsleiders zitten in de zaal. In Petrus 2 vers 5 staat: en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Tegen wie heeft Petrus het hier? Tegen ons, tegen de christenen. Als je een christen bent, heeft God jou bedoeld om onderdeel te zijn van iets wat hij aan het bouwen is. De kerk. Hij heeft je geroepen om in die kerk te functioneren als een priester. En Petrus gaat in vers 9 verder met de volgende woorden: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En dat vers is geweldig. Je bent uitverkoren, wist je dat? Uitverkoren om een priester te zijn. En niet zomaar een priester, maar een koninklijke priester en een deelgenoot van een heilige natie. Wauw. En waarom wil hij dat je een priester bent? Staat in hetzelfde vers: om de grote daden te verkondigen van de God die jou gered en bevrijd heeft. Ook weer een prachtig Bijbels voorbeeld waarin doen wordt voorafgegaan door zijn. Net zoals in de Efezebrief waar Joël vorige week over sprak. En dit is zo belangrijk voor alles wat je in de rest van je leven gaat doen. Telkens als iemand aan je vraagt wie je bent, dan antwoord je: ik ben een priester. Wie ben je? Zeg het met overtuiging en dankbaarheid. Want het is een van de grootste voorrechten in de geschiedenis. Je bent geen leerling, boer, voetballer, gitarist of politicus. Het maakt niet uit wat je vrienden van je vinden of wat je ouders over je hebben uitgesproken. Het maakt niet uit welke talenten je hebt of welke tekortkomingen. Het maakt niet uit wat de paus zegt. Volgens het woord van God heeft de Schepper jou geroepen en jou gekwalificeerd en jou gewijd als priester. Geweldig. Ik ben een creatieve jongen, dat weten jullie wel. En het probleem is dat je, als je met een creatief proces bezig bent, dat het dan nooit klaar is. Je bent ook een beetje perfectionistisch misschien. En zo was het met deze overdenking ook. En een van mijn zoons wekte ons vanmorgen om 6:10. En dan gaat dat brein toch weer aan het malen. En ik dacht, waar we het vanmorgen eigenlijk over hebben, is de plek die je inneemt, je positie. En ik heb een organogram uit het bedrijfsleven op het scherm gezet. En misschien ken je dat wel. En misschien is het ook wel het organogram van een kerkelijke gemeente. Want die zien er heel vaak ook zo uit. Hè? En bovenaan staan altijd de stropdassen, hè, de hoge heren. En dan heb je managers en projectleiders. En dan onderaan het gepeupel. Hè, dan doen we altijd een beetje negatief of minder waardig over. En ergens in dat organogram ben jij dan misschien een van die schakeltjes. Hè? Pas jij in een van die vakjes? Ik pas zelf niet zo goed in een vakje of in een hokje. Maar uiteindelijk ben je dan misschien maar een heel klein radertje in een heel groot proces of in een hele grote organisatie. En waar we het vanmorgen over hebben, is jouw positie in Gods Koninkrijk. En eigenlijk is dat organogram super, super simpel. We hebben een drie-ene God, Jezus, God en de Heilige Geest. En daar sta je direct onder. En dat is jouw positie, bijbels gezien. Je bent een kind van God. En er zijn plaatsen waar alleen jij kunt gaan, omdat je een kind van God bent. Mijn zoon Bram kan mijn slaapkamer binnenkomen, omdat hij mijn zoon is. En mijn buurman mag dat niet. He? Om maar even duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. Er zijn plaatsen waar alleen jij kunt gaan, omdat je een kind van God bent. En wat zou er gaan gebeuren als de kerk dit zou gaan begrijpen? En dan bedoel ik niet de kerk, het instituut, maar dan bedoel ik de kerk, de mensen. U en jij en ik. Dat de mensen zouden snappen dat ze een kind van God zijn. Dat ze daarmee mogelijkheden hebben gekregen die niemand anders heeft. Als de kerk haar identiteit in Christus zou begrijpen, wat zou er kunnen gebeuren? We lezen Marcus 5, vers 2 tot en met 7. En ik lees hem uit een oude vertaling, omdat ik die heel sterk vind, staat de vertaling. Het is het verhaal over de Gadareense bezetenen. En als hij, dat is Jezus, uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een man met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had. Geen hele frisse bedoeling. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met grote stem roepende, zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogste? Vrij vertaald: wat wilt u met mij, Jezus, zoon van de Hoogste God? Zie je dat zelfs demonen hem aanbidden en voor hem knielen? Gaan wij het laten gebeuren dat demonen hem meer aanbidden dan wij? Er schuilt kracht in de naam van Jezus, autoriteit. Ik lees met u Filippenzen 2, vers 10 en 11. Daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. Elke knie. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Een aantal hebben het gehoord op de gemeentebrede avond, de laatste keer. Ik heb daar heel kort verteld over mijn ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb een eigen onderneming en ik hoor steeds vaker dat als je succesvol wilt zijn in het ondernemen, dat je dan een autoriteit moet zijn op internet, op je social media, op LinkedIn, op Facebook. En ik zou heel graag willen dat Jezus meer autoriteit werd in mijn leven. En ik hoop dat dat ook voor u geldt. Begin iedere morgen op je knieën in nederigheid en spreek dit uit: wat wilt u met mij, Jezus, zoon van de Hoogste God? Op deze manier geef je God de ruimte om te regeren in je leven. Ik heb met u nagedacht over het Bijbelse stappenplan om te komen tot aanbidding. En eigenlijk de stap die daar nog voor zit. Wie ben je zelf in Jezus Christus? En morgenavond gaan we daarop verder. Als je nu weet wie je bent, wat moet of mag je dan doen?
Jij bent sterk en moedig. Hij zingt voor mij een lied. Ik herhaal de woorden. Het geneest mijn ziel. En laat mij zien wat hij zegt. Is wat ik ben. Wat hij zegt, is wat ik ben. Wat hij zegt, is wat ik ben. En hij zegt, ik ben van hem. Sluier voor mijn ogen. Hij kwam als een licht, verbrandde alle leugens. Dus nu ben ik vrij. Hij herinnert mij. Want hij zegt. Wat hij zegt, is wat dat ik ben wat hij zegt, is wat ik ben wat hij zegt, is wat ik ben. En hij zegt